Ik lees u nog eens het tekstgedeelte voor waarin wij het verband samenvatten uit de openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, het tweede vers, het eerste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt: ik weet uw werken. En wij overdachten met elkander de brief aan de gemeente te Efeze, ontdekkend de werken des geestes en de werken des vleeses. En zouden daarin letten in de eerste plaats op hij weet, in de tweede plaats hij prijst, in de derde plaats hij bestraft, in de vierde plaats hij roept terug, in de vijfde plaats hij belooft. Hij weet, hij prijst, hij bestraft, hij roept terug en hij belooft. We zijn gebleven bij de derde gedachte. Hij bestraft. En daarin hebben wij tenslotte gehoord dat de Heere in dat zesde vers, of we zijn gebleven bij hij prijst, hou me ten goede. Hebben wij gehoord dat de Heere prijst in dit zesde vers, maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En daar zijn wij mee geëindigd met een enkel woord over wat die dwaling der Nicolaïten inhield, die wij kort zouden kunnen samenvatten in een de waarheid onderhouden in de ongerechtigheid. De waarheid Gods bedekken door eigen moedwillige zonde. De dwaling der Nicolaïten was dus een systeem. Het had niet in de eerste plaats te maken met de dagelijkse ontdekking des zondaars, dat in hem geen goed woont. Maar het heeft te maken met het voor elkaar krijgen, het sluitend maken van ons boze bestaan. Om het als vanzelfsprekend en als noodzakelijk voor te dragen, dat die oude mens zich maar moet bezondigen, want hij valt toch in de grafkuil. En daaruit hebben wij ook het gevaar gehoord, die allerwege opgang doende voorstelling van dat oude deel en dat nieuwe deel. Waarin de mens tegelijkertijd godsdienstig kan zijn en blijven en aan de andere kant tegelijkertijd door kan gaan, altijd met de werken des vleeses. En dan troost hij zich maar met het nieuwe deel en zegt nu ja, er is gelukkig ook nog iets anders. En hij komt niet tot de waarachtige bekentenis: ik ben niet ten dele, maar ik ben geheel en al vleeselijk verkocht onder de zonde. Want als hij door de krachtige werking des geestes tot die belijdenis zou komen, dan zou hij ook verstaan: ik ben des doods waardig. Ik ben een ellendig mens. Dan zou hij juist voor die geheel oude mens, niet voor dat deel wat nog over is in hem, wat oud is, maar dan zou hij voor die gehele verloren mens de genade komen in te roepen van God drieënig in Christus Jezus. Dan zou hij vragen om de gestalte van Christus, opdat die oude mens niet half nieuw en half oud, maar dat die oude mens begraven zou mogen zijn in Christus. Dan wordt het ook een voortdurende, vaak benauwende omstandigheid, de ervaring dat hij vleeselijk is. Dan is het niet vanzelfsprekend. Dan kan het wel eens zo zijn in het leven des zondaars, dat hij als het ware een beroep doet op de borgerrechtigheid van Christus en zegt: o Heere God, gij hebt mij, die oude mens, die oude Adam, op Golgotha gedood, gekruisigd en begraven. Dat leert uw dierbaar woord, houd het daarvoor, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. En dat gij wel der zonde dood zijt, maar levend in Christus Jezus. Maar ach Heere, ik bemerk, een en al kwaadheid en verkeerdheid en verdraaidheid. Hoe kan zulks toch zijn? Dan wacht hij naar een antwoord van God, wat hem staande houdt in dat zijn verbroken leven. En daar moesten de Nicolaïten niets van hebben, want dat was in hun oog ziekelijk. Dat was in hun oog niet meer nodig. Zij troosten zich met het nieuwe deel. En het oude deel, dat moet maar doodgevoerd worden. Maar dat is gevaarlijk. Ik heb u wel eens meer gezegd. Ik heb die mensen ook wel gesproken en in huis gehad. En als je ze dan hoort praten, dan denkt hun zoon daarin zaad, nou, als jij op visite komt, zal ik zorgen dat ik thuis ben. Want ik vertrouw je niet. Ik zeg niet dat de mensen te vertrouwen zijn, moet je me goed begrijpen. Maar dat de mens gewoon zijn eigen schande naar voren zit te brengen. Zijn eigen schande. En nog met een zeker vermaak. En dat hij dan zegt, ja, u weet het ook wel, hè. Vlees, wat is nou vlees? Dan denk ik, nou, ik weet het niet, maar dat is, dan heeft men er helemaal geen erg in dat men onbewust met de degelijkste inslag de grootste antinomianerij naar voren brengt. Want het komt dan hierop neer, als de geest er niet is, kijk uit, ze zijn tot alles in staat, zo zegt huichelaar, dieven. Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Als wij waarlijk geloven dat wij vleeselijk zijn, dan zijn we tot niets in staat. Want dan kan het zo wezen dat de ziel het zo aanvoelt, dat hij zegt, Heere, ik lig toch voor uw rekening, hoe kan dat? Hoe kan dat niet? Heren, dat kan toch niet? De zonde in het leven van Gods volk, dat verbreekt nog niet eens de wortel der zaak in hun harten. Omdat de Heer weet daarvan. Dat is niet iets, moet je goed begrijpen wat de godsdienst ervan maakt. Dan moet je dit en je moet vechten en je moet dit en dat. En slaafse vrezen? Nee. Daar komen ze eerlijk bij de Heere mee terecht. Waarom? Omdat ze tot in diepst van hun ziel overtuigd zijn. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Kijk, en dat is juist de tegenstelling met al dat andere. Dat is allemaal mooi praten, denk ik wel eens maar af. De werken des vleeses zijn openbaar. Omdat men het niet waarlijk gelooft dat men zo gemeen is. Dat gelooft men niet. Men gelooft niet dat men zo'n hoereerder, overspeler, dief, moordenaar is. Dat gelooft men niet. En juist omdat men dat niet gelooft en nog halfom wit en zwart is. En denkt, ja, hier zit de moordenaar en hier zit de brave man, de rechtvaardige. Daarom duikelt men van de ene put in de andere. En dat geldt voor mij en u allemaal ook. Je moet er maar eens op letten in het leven, in je eigen leven. Is het niet zo dat alle verkeerdheid, alle gruwelijkheid is terug te herleiden, dat hij niet gelooft dat hij een goddeloze is, die alleen leeft en sterft bij de gratie van de Heere God in Christus Jezus. En waar hij dat niet gelooft, daar stormt een leger van hellemachten hem omver, eer dat hij er erg in heeft. Welzalig is daarom de mens die het met zichzelf niet voor elkaar kan krijgen. En die zichzelf niet kan troosten om te zeggen, ik heb vandaag mijn naaste bedrogen. Ik heb vandaag mijn vrouw leed aangedaan. Ik heb vandaag mijn baas bedrogen. Maar gelukkig, ik heb vanavond toch weer zo aangenaam een stukje mogen lezen. Zalig is hij die zich zo niet op de been weet te houden. Maar die daaruit en mede daarop concludeert. Ik ellendig mens. En die zijn hoofd bij vernieuwing neer mag leggen en zeggen, Heere, wat een wonder dat je me niet van de aarde weggeveegd hebt. Dat je me niet gedood hebt, dat ik nog niet in de hel lig. Maar dat u zo langmoedig bent in uw lieve zoon over zo'n zonde. Dat is beter als dat wij het voor elkaar hebben. Want dan houden wij dat huisje van die Nicolaïten, houden wij overeind en er is geen beweging in te krijgen. Bij de grootste storm nog niet. Nog niet, want dan redt hij zich er nog uit. Maar zalig is hij die zich er niet uit kan redden en die er door God uit gered wordt, omdat hij moet bekennen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En omdat God zegt, ik doe u wandelen in het midden van de paden des rechts. Ons resten alleen nog om iets te zeggen van dat prijzenswoord dat de koning der kerk aan deze gemeente geeft, dat zij ook beproefd hebben, dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. Zij hebben beproefd. Dat wil zeggen, ze hebben ook het woord van Johannes in acht genomen. Beproefde geesten, of ze uit God zijn. En welke ketterijen waren er ook wel in Efeze, of in Efeze. Timotheus heeft er ook nog in gearbeid, lange tijd in de gemeente van Efeze, maar hij krijgt daar ook in de brief aan Timotheus te verstaan, dat er waren die overgeestelijke mensen, zoals Hymenaeus en Alexander, die zeggen dat de opstanding al reeds geschied is. Welker woord voortvreed als de kanker, dat waren overgeestelijke mensen. Het heilsfeit van de opstanding van Christus, daar waren ze ver boven verheven. Dat was zo vleeselijk. Want wij staan geestelijk op. Geestelijk is Christus opgestaan, niet naar het lichaam. Johannes strijdt tegen deze verborgen kennisleer, zo werd ze wel genoemd. Dat waren mensen die ook met veel vertoon als apostelen, namelijk gezondene, dienstknechten God, zich aandienden. Ze hebben niet bij voorbaat de deur voor hem gesloten. Als er mannen kwamen die zeiden dat ze een woord Gods hadden, dat niet. Zo is het wel in deze tijd. Daar is bij voorbaat de deur op slot. Daar is het al een zaak van godsdienstig prestige geworden, wie er de meeste af kan wijzen. Zo is het in onze tijd. Hoe meer je eraf wijst, hoe degelijker is het. En dat is niet alleen in bepaalde kringen, maar het is in alle kringen bijna. De deur zit dicht, zegt het. De deur zit dicht. En als er een gemeentelid zegt, ja, maar het loopt toch zo fout. Och, het zal onze tijd wel uitdienen. Zo gaat het vaak. Nee, zo was het daar niet. Die hoogheid des harten, die pauselijke hiërarchie, die was daar in die zin niet. Gij hebt ze beproefd. Met andere woorden, ze hebben naar deze apostelen, die zich uitgaven als apostelen, hebben zij geluisterd. En op grond van hun boodschap hebben ze verworpen. Op grond van hun woord, hun leer en hun leven. Daar hebben ze op verworpen. Waarom? Omdat die gemeente te Efeze, die mensen wisten er ook wel iets van, dat het vaak in de godsdienst zo is, hoe beter je liegen kan, hoe eerder je aan bod komt. En als je per ongeluk de bekeringsgeschiedenis van een curator weet, dan ben je al een eind opgeschoten. Want dan praat je een klein beetje in zijn straatje en dan kom je al aardig uit. Kom je al aardig in de buurt om aangenomen te worden. Gij hebt ze beproefd. En dat wil hier zeggen, gij hebt het woord hun lippen geproefd. En gij hebt hun leven nagegaan, of dat ze ook leefden naar dat woord. En toen hebt gij niet zomaar alles toegelaten in leer of leven, maar u hebt ze uitgespuwd, want het waren leugenaars dat zijn leugenaars geweest in de zin van het leven, zoals de Nicolaïten en hun apostelen, die Gods heilig woord en wil en wet verachtelijk maakten, en de wet des geestes des levens in Christus Jezus tot een bespotting maakten. En dat waren ook, die mogen we er ook wel bij betrekken, de Judaïsten die tegenovergestelde waren, die wij kennen uit de Galatenbrief. Dat waren de vrome Joden die inslopen. En die zeiden, ja, het is wel mooi gezegd van Paulus enzovoorts en van Johannes, maar toch, we zouden toch, en die probeerden het volk te belasten met alle inzettingen. Het onderhouden van dagen en maanden en jaren en sabbatten. Die probeerden een juk op de gemeente te leggen. Dat waren de mensen die begonnen natuurlijk heel begrijpelijk met opvallende dingen. Wij weten door onderzoek uit de geschiedenis van de vroegst christelijke kerk ten tijde van en na de apostelen, dat allerlei wettische dienstbaarheid, die had je toen nog niet. Op de zondag, schrijft Justinus, de dag der zon voor de christenen, komen de christenen bijeen om met elkander het woord Gods te horen lezen en te spreken en te zingen. Dan kwamen ze bijeen. Maar ja, in die dagen had je nog niet die inslag die je later kreeg. De boertjes gingen ook, als het mooi weer was, als ze uit de kerk kwamen en ze hadden wat gerust, gingen ze ook nog wel een vrachtje hooi of koren van het land halen. Pas in de derde eeuw begint Tertullianus te waarschuwen tegen zulke zondagsviering, maar dan nog niet omdat die mensen iets deden. Maar hij zegt, welke gruwelijke overschatting van ons aardse beroep om daar nu het woord van God en de middelen ervoor te veronachtzamen. Te veronachtzamen. Dat was hun zonde. Het slaafse dienen van het tijdelijke beroep. Maar je kunt nooit bij de apostel vinden dat zij een wettische geest gelegd hebben. Een sabbatsgeest in die zin op de nieuwtestamentische rustdag. De rustdag. Daarom hebben de reformatoren, daarom hebben degenen die kennis hadden van Gods woord, hebben nooit in een valse casuïstiek, als het ware een laadje en een bureautje. Laadje 1, daar ligt wat je niet doen mag, laadje 2 weer voor een ander geval, en laadje 3 voor het derde geval. Om zo als het ware, zoals de fariseer uit de wetten en inzettingen, nog honderden geboden bijeengebracht hadden om de mensen te... Zo, dat hebben zondaar nooit. Een zondaar neemt een ander uitgangspunt. Hij neemt dit uitgangspunt, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, dat onze voeten. Daarom loopt de zondaar ook niet warm voor allerlei dingen en verenigingen. Want hun uitgangspunt is uit de wet. Moet je maar opletten. Uit de wet. Maar nooit is het uitgangspunt uit de wederbarende kracht des Heilige Geestes. Door het woord in de harten. Daar komen ze niet uit op. Nee, ze komen altijd uit de wet op. En dat waren de Judaïsten. En Paulus voelde dat het er toen om ging. Dat het er toen om ging. En die schijnbaar eenvoudige mensen, die zeiden, ja, maar de Sabbat. De Sabbat. Of dit of dat feestdag. Dat moeten we toch zoveel mogelijk doen. Al doen we het dan niet om iets te verdienen enzovoorts. Maar stel je voor. Een man die daar nog een onkruid wieën is misschien s'avonds. Wie weet. Dat klopt toch erg. Kijk, maar Paulus voelt, nu gaat het om de grondslagen van genade of werken. Daarom snijd je het ook radicaal af. Eerlijk waar. En dan mogen we uit de geschiedenis van de kerk weten dat velen van Gods volk hebben aan de ene kant, anderen hebben aan de andere kant. De voetsianen zaten met de vensters dicht op zondag en de kokkianen die zaten met een breiwerkje voor de ramen uitdagend en liepen achter het karretje verse vis te roepen tussen de zondagdienst toe. Nou ja, dat geeft geen pas. Ik bedoel, die strijd en die akelige ding geven geen pas. Maar toch, het is wel eens nuttig om er iets uit te horen. Dat men vaak op een bodem staat van fariseïsme, maar niet eens weet hoe het geleefd is in de christelijke kerk. Dat ook dat gevormd is door het Romeinse geloof, door de verdienstelijkheid van Adam. Zo waren er ook die apostelen, die valse apostelen, die niet direct in hun leven openbaar kwamen als Nicolaïten, maar die als zeer godzalige mensen naar voren kwamen. Heel vriendelijk, met een traan en een glimlach. En die de mensen met andere dingen bezig hielden, begrijp je? Met de waardigheid van het vlees. En als die degelijke leraars een ouderling zien zonder hoed naar de kerk, is ja, nee. Nee. Nee, dat geeft toch geen pas. De waardigheid van het ambt, begrijp je? Zo begint het. Maar het uitgangspunt is verrot van deze apostelen. Ze zijn nooit waarachtig, zaligmakend, afgesneden in hun wettische drijven. En ze hebben niet door dat ze met al wat een mens nu heeft. Ik was gisteren nog met ergernis. Ach, het was de wens dat jong en oud, kind tot grijzaard, in het zwart ging. Vanwege, ja, dat krijg je. Het is toch walgelijk. Weet de mens er dan niets meer van? Weet hij niet dat Luther schrijft, de duivel weet niet meer in of dat hij in een nonnenklooster is of in een protestante kerk. Dat zou de duivel haast niet meer weten als hij dat ziet. Ik heb er een afkeer van, mensen. Spijt me wel. Niet aan een bepaalde kleur, maar aan dat godsdienstig waardeloze van de mens. Als je dat mooi vindt, dan moet je dat ook weten. In de tempel had je dat niet en de hoge priester die had dat ook niet. Daar waren schitterende kleuren. Daar waren mooie kleuren, hemelse kleuren. Maar zo is nou de mens, dat zijn ook valse apostelen. Valse apostelen. Daar schrijft Huntington ook van, die kun je overal herkennen. Aan hun praat, aan hun gewaad en noem maar op. En aan hun daad, kun je er ook wel bij zeggen. Praten, zegt hij, dat is het liefkoosde eeuwige vuur. Het gewaad en het gelaat, zegt hij, dat is liefst zo afgezakt en zo lang en zo wit mogelijk, om de mensen de indruk te geven, ja, ik zeg het een beetje vrij vertaald hoor, maar om de mensen de indruk te geven dat ze heel ernstig zijn, dat ze niet zo makkelijk nemen. Dan heb je als dominee al heel wat gewonnen. Dan hoef je niet veel meer te preken als hij flink, strompelend, kruipend de trap van de preekstoel opgaat. Met een heel wit gezicht. Ik kan er niks aan doen dat ik misschien ook wel eens wit zit. Dat is vast niet goed, maar goed. Het komt niet voort uit een zekere godsdienst, dat ik u er dat bij zeggen. Maar in ieder geval, wanneer dat in de vertoning van de mens ligt, wanneer hij dat doet, dan is het walgelijk. En dan moet een zondaar totaal niets van hebben. Zo probeert men het fundament der genade te ondergraven door toch heimelijk nog iets van de mens daartussen te schuiven. En dan zegt de apostel, jullie waren, dan zegt de Heer Jezus, daar ben ik blij om. Want je hebt niet de maat te ruim genomen door te zeggen, ach ja, die man bedoelt het goed. Maar je hebt gezegd, nee man, je hoeft hier niet te preken. Je hoeft hier niet meer te preken. Klinkt wat eigen gereid, maar zo waren ze in Efeze. Ik hoop dat wij ook zo zijn of zo worden mogen. Echt waar. Vroeger had ik het wel eens benauwd onder, nou niet meer. Want daar zit ook Adam, de mens, weer tussen. Dan dacht ik, hè, ik zou nog wel een poosje willen blijven leven om met elkander op zijn spraak te mogen wachten. Niet dat ik jullie of mezelf, ja mezelf wel, maar jullie nou allemaal dom vond. Zo moet je het niet opvatten. Maar ik was op allerlei plaatsen geweest en ik, overal voelde ik hetzelfde. Overal de achtergrond van het verbroken verbond der werken. En het was mijn hartelijke wens, dat weet de Heere, dat ik zeg, och Heere, wil dat fundament zo helder in het midden der gemeente openbaren, dat ze mogen opwassen tot een volkomen man in u, en ook onderscheidende kennis mogen hebben daarin. Ja, en dat zei ik niet om wat eerst was te verafschuwen, zo moet je hem niet verstaan. Maar het lijkt me in deze dagen of dat niet meer actueel is. Dat is vaak niet meer een lijn der prediking om nou werk en genade. En in dat verband dood en leven, eerste en tweede, werk en genade verbond, om dat te onderscheiden. Dat is niet meer actueel in geen ene kring haast. En daardoor is de kerk in slaap gesust, minder zich. Och ja, die strijd had je vroeger in de 18e, 19e eeuw. Toen had je allemaal van die brave Hendrikken. Dat is nou niet meer nodig. Maar ik zeg u, het loopt tot op het laatste ogenblik. En dan zeg ik wel eens tegen mensen die allerlei strijd voeren in de kerk voor kerkherstel. Jullie strijd is onze strijd niet. Want Jacob heeft een heel andere strijd. Gelijk toen de zoon der dienstbare vervolgde, de zoon der vrije, dat is Isaac, zo is het nu nog. En dat is de strijd waar het over loopt. We hebben nog geen last van gekruisigd en gestenigd te worden. We hebben wel last van de vijandschap van Ismaël. Die wel, want dat is een hele vrome jongen. Maar hij lacht om de genade en de ontferming Gods en de vrije gunst. En daar loopt het geloof ik nog over, ook in deze huidige tijd waarin wij leven. En ze zijn het niet en hebben ze leugenaars bevonden. Dat is een genade als een gemeente die gaven ontvangen heeft. Al is het niet allemaal, ieder heeft zijn eigen gaven. Maar dat er mannen onder zijn mogen die die gaven der onderscheiding hebben. Ik zeg wel eens, ik heb het ook niet. Ik weet wel als jongen, dan zei mijn vader tegen me, Daan, lees dat stukjes. Meditatie of iets dergelijks. Leden van de blad. Dan las ik dat al extra aandachtig. Want ja, ik wou natuurlijk denken. Is het goed of is het niet goed wat daar naar voren gebracht wordt. En dan las ik met al mijn aandacht. Ja, ik dacht, ja, het is wel aardig. Nou jongen, hoe is het? Hoe vind je dat nu? Ja, ik wou nog niet zeggen goed. Dat gaat wel. Gaat wel. Dus jij leest niet. Heb je dan nog wel iets gelezen van de Heilige Geest? Voel je dan niet aan, jongen, dat het allemaal de mens is? Wat de mens doet, denkt, dit drijft, gelooft. Maar wat doet de Heilige Geest nu? Ja, vader, zei ik dan. Dacht, oh, wat ben ik toch dom. Heere, verlicht toch alsjeblieft mijn ogen dat ik ook onderscheidene kennis mag krijgen. Om het te mogen horen. Wat uit u is en wat niet uit u is. Maar deze gemeente was zo gelukkig. Zij hadden onderscheidende kennis. En daarom deden ze de deur dicht voor die leugenaars in het leven. Die bandieten. Die met de genade Gods meenden alles te kunnen besteken. Maar ook voor die schijnheiligen. Of schijnheilig, ja, die godzalige mensen in eigen oog, die trachten een juk op de gemeente te leggen, om toch weer heimelijk terug te keren tot de eerste beginselen der wereld. Maar als het zaad gekomen is, dat ligt voor Paulus zo, ook als je die lijn toch mag zien, als het zaad gekomen is, die het beloofd is. Wat dan? Dan zijn ze vrijgemaakt. Dan wordt dat bestel als het ware in die zin niet gepredikt. De apostelen hebben geen juk gepredikt om de mensen tot zondaar te maken. Wat denk je wel? Als je het gebod krijgt om je te onthouden van hoererijen, van het verstikte. En daar is wel eens in besloten. Dat is niet aangebracht met de vermeende inslag Kijk, als we dat nou goed erin hameren, dat verstikten en dat dit, dan zullen ze wel zondaar worden en onderwerp is voor de genade, ja. Maar zo is het niet. Ze hebben het zwaard des geestes mogen ontvangen, Gods woord. Wat er gebeurd is, wat God gedaan heeft in de volheid des tijds. En daaruit is geboren de wetenschap des geloofs, wie zij zijn en wat ze waren en wat ze ook gedaan hebben. In hun dwaasheid en onwetendheid en in hun dood. Nou, zulke dingen luisteren wel nauw. Het is een groot zegen als de Heere dat in het midden der gemeente prijst, dat ze onderscheidende kennis hebben om de gezondenen, zoals zij voorgeven, te beproeven. En om, als het niet smaakt, ze uit hun mond uit te doen en te zeggen, nee, ik heb al werk en narigheid genoeg aan mijn eigen. Je hoeft er niks bij te doen, want ik heb al genoeg te doen. Wil je me nou nog meer opleggen? Ga mijn deur maar voorbij. Ach, zo prijst de Heere de gemeente en dat is het slot van het prijzen. Hij roemde al de kostelijke werken zijner hand in de harten van zijn ellendigen. En hij noemt het als het ware hunne werken, omdat hij zo groot en genadig is, dat hij zijn eigen werk aanmerkt als hun werk. Alsof zij alles volbracht hadden. Nu gaan we tot onze derde gedachte over. Want wij lezen ook, onze derde gedachte was, hij bestraft. Dat vinden we in dat vierde vers. De bestraffing is wat korter dan het prijzen, maar er staat toch een bestraffing die zwaar van gewicht is. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, dat is een gewichtig, een zwaar woord. Dat moet je toch indenken, geliefde, de koning der kerk, dat je een brief van hem krijgt. Een brief die door hem gedicteerd is. En waarin hij een boodschap brengt. Verschillende boodschappen. Dat zullen wij later bemerken ook in de andere gemeenten. Maar om te beginnen zo'n boodschap. Ik heb tegen u. Wel opmerkelijk. Het is hier de tweede persoon die dit zegt. En wat hier niet voorgesteld, de Vader. Ik dacht, Heere, dat zal zijn. Omdat de Vader ziet alleen zijn kerk in zijn lieve Zoon. Maar de koning die is midden in de kerk. De koning staat tussen de Vader en de kerk in. De Vader kijkt op de wonden van zijn Zoon. Maar de koning kijkt van de Vader naar zijn kerk, waar hij arbeidt door zijn woord en door zijn geest, want de kerk is aan hem gegeven als loon op zijn arbeid. Maar toch, het staat er toch maar, want de tweede persoon is ook eeuwig en waarachtig God. Ik heb tegen u. Er staat niet, ik heb iets tegen u, maar ik heb tegen u. Er is iets in mij tegen u. En wat is dat? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Hé, wonderlijk. Je zou zeggen, ach, wat moet de Heere nog tegen hebben tegen zo'n gemeente? Waar het naar de leer zuiver toe gaat. Waar ook het leven nauwlettend beantwoord aan het woord Gods, want u moet me niet kwalijk nemen, het is toch een menigte van goede werk die u is opgesomd. Uw werken, uw arbeid, uw leidzaamheid, de kwade niet kunt verdragen, de Nicolaïte haat, dat gij de apostelen beproeft of ze het waarlijk zijn. Een leger van werken. Hoe zou leidzaamheid, geduld zonder liefde kunnen bestaan? En toch, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ja. Kijk. Daar kun je over peinzen en denken. Ja, heren, wat is dat toch? Wij willen alles graag kloppend hebben. Maar ik zal het u toch vertellen. Wat het nu eigenlijk is. En wat het niet is. Eerst zal ik u zeggen wat het niet is. Het is niet. Ik ben niet zo gevoelig meer. Als ik denk aan die eerste tijd, geen moeite was me te veel. Want ze hebben nog moeite genoeg. Uw arbeid, uw leidzaamheid. Want dat wil zeggen dat er moeite is. Hoor. Het gaat niet zomaar daar in Efezen. Nee, het is een moeizaam leven als gelovigen. Moeizaam gaan ze hun weg door veel verdrukking en vervolging. Ja, dat is het niet. Ze hebben nog wel moeite, zorgen. Maar het is niet, hè, vroeger. Als ik toen daar nog aan terugdenk, oh, ik kon elke dag wel huilen. En ik kom wel 10 keer in de week naar de kerk. En zei die man, en als ik uit de kerk kwam, dan greep ik gauw. Een oud vader. En dan las ik nog een preek. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Die eerste liefde. Dat is zo teer en dat is zo zacht. Ja. Ik denk wel eens, voor mezelf dan hoor. Ik geloof dat zonder dat we er zelf erg in hebben, daar nog een heel groot portie vleeselijkheid bij zit. We hebben er geen erg in dan. We hebben er geen erg in dan. Maar er zit een groot portie vleeselijkheid bij. Menselijke sentimentaliteit en gevoeligheid. Is niet aangenaam. Och, het is aangenaam dat je zo makkelijk huilen kan. Het is aangenaam, ik meen dat ergens in een boekje kapitein Natoog ook nog genoemd wordt, maar die werd geloof ik ook opgehangen. Of zoiets, maar goed. Het is wel aangenaam als je zo bewogen bent en dat je zegt, ik kom mijn tanden, ik zo'n tante die zei, ik kom mijn tanden niet meer poetsen op zondag. Uit eerbied voor dat wezen. Dat noemt men dan eerste liefde. Ik denk wel eens zonder dat we er erg in hebben, zitten we eigenlijk, dat schrijft Huntington van Bunyan, hij zegt, mijn lieve broertje, je hebt een boek geschreven over werk en genade. Maar ik had nog maar een paar bladzijden gelezen, toen ontdekte ik dat hij nog tot over zijn oor in het verbroken verbonden werk zat. Het is wel een beetje heel scherp opgemerkt, maar toch, ik denk wel eens, daar zitten wij dan ook meestal wel. Daar zitten wij dan ook meestal wel, maar we hebben er geen erg in en we zijn er niet zo aan ontdekt. Dat is het niet, het verlaten van de eerste liefde, gemeente. Denk daar nu wel om, dat je dit niet verwart met die gestaltelijke gevoelens van de mens. Of ook de pas wederom geboren mens, of de mens die een oog heeft buiten zichzelf. Want het kon best zijn dat er op dat vlak juist in Efeze wel heel veel gevoeligheid was in die leidzaamheid. En dat het echt niet altijd met droge ogen ging, maar dat men echt gevoelig geweest is. Wat dan? Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wat bestraft de Heer dat? Wat is nu eerste liefde? Je kan natuurlijk ook niet gelijk zeggen, ja, maar dat is niet van hun. Er staat, uw eerste liefde. Eigenlijk staat er, ik heb tegen u, dat gij uw liefde, de eerste, verlaten hebt. Dan moet je eens denken aan het woord des apostels. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waar bloeide nu de waarachtige liefde uit op? Waar was nu voor die gemeente van Efeze toen ze door de apostel Paulus gegrond en gefundeerd werd in Christus, wat was nu hun eerste liefde? Dat was de liefde uit zijn liefde en dat had als achtergrond de wondering van het eeuwig welbehagen Gods. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Toen was alles in hun spreken en in hun gangen doordrenkt van God is het die verzoening zond, verlossing zond. Hij is het die het verbond in eeuwigheid bewaart. Want hij had gezegd tot Abraham, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Wat gaat hier over het volk, laten we dat vaststellen. Niet het volkie, maar het volk dat naar zijn naam genoemd is en dat hem door een waarachtig geloof had mogen omhelzen. Daar loopt het hier over. En dat volk heeft geleefd bij dat enige fundament der zaligheid, bij die enige liefde Gods. Daardoor was hun hart ontstoken. Daardoor pinkten ze een traan weg, misschien wel een paar minder dan op het ogenblik in alle leidzaamheid en in alle geduld en in alle arbeid en in alle werken. Maar toch werd er een traan geschreeuwd, dan was het vanwege die eeuwige liefde Gods in Christus geopenbaard. Dat betekent, laat het zo zeggen, in alles was voor hen onveranderlijk de grond in Gods eeuwige genade verbond in Christus Jezus. Dat was hun eerste liefde. Want de apostel had hun geen vermengde zaak, werk en genade voorgehouden. Dat niet. Alles door elkaar. Dat willen de mensen graag, want ze denken dat dat goed is. Maar dat is verkeerd. De apostel had hun wel voorgehouden wat de genade Gods is en waar wij door de werken terechtgekomen zijn in de dood. Maar hij had niet door elkaar gehoord. Dus die mensen hadden een zuivere eerste liefde. Die ontsprong zuiver alleen aan het altaar van Christus Jezus, die naar het welbehagen Gods als hun middelaar werd toegepast aan de harten, omhelst door het geloof. Dat was die eerste liefde. Dat zuivere, op het fundament leven, op het fundament staan. Dat was de eerste liefde. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. Dat is eerste liefde. Dat is bij de godsdienst laatste liefde. Als men bijna in de wanhoop terechtkomt, dan kan het nog wel eens zo ver komen misschien. Maar dat is waar het woord recht komt in de synagoge der hel. Onder de blinde heiden is dat de eerste liefde. Dan is er de openbaring van Gods welbehagen in Christus Jezus. En de bekentenis, wat zijn wij verloren zondaar. Wij hebben toch altijd de afgoden gediend. We zijn dood in de misdaden en in de zonde. Maar de apostel heeft gepredikt aan die mensen dat ze zalig konden worden. Want die heeft ze volkomen werken van een ander voorgehouden. En die zijn woord gaarne aannamen. Dat waren dezelfde die verordineerd waren ten eeuwige leven. Die geloofden en die namen dat woord aan. En die werden gedoopt. En die braken het brood. Ter gemeenschap van Christus. Kijk, en dat waren ze nou verlaten. Dat. Die eeuwig springende fontein tot in het eeuwige leven. Waar ze in gedrenkt, in geworteld, in gefundeerd behoorden te wezen. En waren. Daar waren ze uitgevallen, staat er. Mens kan toch niet uit de genade vallen. Nee, hij kan verachteren in de genade. Maar het verachteren en dat wijken van de rechte weg, dat noemt God hier een uitvallen. Dat wil zeggen uitvallen uit die stand van het leven, waarin genade uw spijze was en het welbehagen Gods uw vreugde en blijdschap was. Dat God het alleen is die het doet, toen gewandeld in die werken die God heeft voorbereid in Christus Jezus, opdat gij in dezelfde zou wandelen. Dat was uw eerste liefde. En nu? Nou zijn het allemaal hele bekeerde mensen. Bekeerde, die hoor je niet zoveel. Je ziet meer als dat je hoort. Je ziet meer als dat je hoort. Er is niet zo aan te merken. Maar wat is er gebeurd met dat volk? Dat volk wat de apostel Paulus in het midden had gehad. Hoe is het mogelijk? Ja, maar daar is nou de gemeente, daarvoor bestaat hij nou uit zondaren. Daaruit bestaat hij uit zondaren. Wat is er gebeurd? Een afgeleide. Brengen ze geen orthodoxe leer? Och ja. Leven ze dan niet goed? Wordt de tuchten niet gehad? Oh, zeker wel. Ze kunnen de kwaden niet verdragen. Ja, maar wat scheelt er dan? Wel, je proeft aan alles. Het zijn mensen geworden, aangekomen mensen, gearriveerde mensen, bekeerde mensen. Het zijn geen zondaren meer die rusten in Gods eeuwige liefde. En wier harten ook ontbrand door die eenzijdige liefde Gods tot hem. Liefde tot dat woord waarin genade en welbehagen de aanvang, de voortzetting en het einde is. Daar zijn ze vanaf geweken. En dat is dit, vindt de Heer. Kan dat bij het volk? Oh, dat kan heel goed hoor. Er zijn er duizenden. Duizenden. Duizenden die zijn, ze doen net alsof ze wel dichter bij huis gekomen zijn, maar ze zijn veel verder van huis gekomen dan ze ooit geweest waren. Verder van huis als dat ze ooit gedacht hadden. Waardoor? Door hun zelfverfoeiing? Wel nee, geloof dat maar niet. Nee, door hun knutselend leven. Hun bij elkaar geflanste zaken. Hun damspelletje waarin ze de stukken precies op zijn plaats hebben staan. Met de aantekeningen erbij, dit en dat en zus en zo. Oh, die bekering, die kun je wel dromen. Dat klopt allemaal als een bus. Maar, hoe komt dat allemaal? Toen ze blij werden met eeuwige genade en ontferming. Wat waren toen voor mensen? Hadden ze toen ook een boekje om op te schrijven en toen dit en toen dat? Wel, nee. Toen waren het arme verloren zondaren. En die zei, jongen, dat is toch een eeuwig wonder dat ons nou die boodschap bereiken mag. Duizenden die het niet gehoord hebben. Dat wij, terwijl onze vaderen nog verzonken in het heidendom, horen wij hier de woorden des eeuwige levens. Zulke mensen waren toen. En wat zei de apostelen toen? Nou, de apostelen hebben helemaal niet gezegd, nou kom over 10 jaar nog maar eens terug. En dan. Nee. En je moet nog maar wat bidden nu. En ik zal nog een paar boekjes achterlaten. Die moet je dan maar eens lezen. En dan moet je maar eens. Ik begrijp niet. En als het dan waar is, zul je weg je daar nog wel eens in vinden. Wel nee. Kijk. Zo was het. En dat hebben ze verlaten. Dat hebben ze verlaten, mensen. En nou zijn het mensen die kun je door een ringetje halen. Door een ringetje halen. En als je hoort praten, dan zeggen, je kan helemaal niet zeggen dat het niet waar is wat ze nou allemaal zeggen. Het klopt. Overal, voor alles wat ze zeggen, dat is nog bijbels gegrond ook. Maar je proeft. Hun spijze, hun ademtocht is niet meer. God is ze die rechtvaardig maakt. De rechtvaardiging van de goddeloos om niet. Wel nee. Maar het is de Heer Jezus. Zo voelen ze zich op pad met steeds heiliger, braver en fatsoenlijker en netter wordende mensen. Die hoe langer hoe meer verzekerd worden van hun aandeel. Maar niet uit de eeuwige liefde Gods. Nee, uit hun zelf. Dat is eerst de liefde verlaten hebben. Dus dat is niet dat sentimentele, oh, ik heb dat meer gezegd, maar ik kan het niet laten, want ik vind het zo akelig als we toch met leven des heils kijken, wat zijn die, oh, die mensen. Liefde, dat, ja, komen wij dan toch veel te kort. Het mensen dat het niks met liefde te maken, schijnt toch uit dat er niks mee te maken. Helemaal niet. Dat is allemaal eigenliefde. En al die werken ter barmhartigheid, wat doen wij dan toch weinig? Allemaal eigenliefde. Eigen bedoeling. Je hoeft alleen de zendingskrantjes maar te lezen. Die slaat er stijl van achterover. Die kan er ook boven zijn dat je eerste liefde verlaten hebt. Is de tendens, de wortel, de grondslag. Gods eeuwig welbehagen in die dierbare Christus openbaart? Wel nee. Een hoop geld. Plicht. Beginsel. Handhavers van de oude waarheid. Daar stoelt het allemaal op. Zodoende komen er ook duizenden mensen in beweging. Die hier niet voor in beweging komen. Want hier trekken ze de schoenen niet vooruit. Voor het woord Gods van genade en ontferming. Nee, daar maken ze echt geen reis voor. Maar daarvoor wel. Daarvoor wel. En vooral als we dan tenslotte gaan zingen voorwaarts Christenstrijders. Hè, dan leeft Adam helemaal op. Er is gelukkig nog wat te doen. Want dat is onze taak. Dat is de opdracht. Gave en opgave. O, een zondaar lacht erom. Dat is nou het verlaten van de eerste liefde. Dat is bespotten van dat eeuwig wel. En er zijn, de meesten zijn huichelaars, zo, daar zeg ik erbij. Maar goed, het volk, laat die huichelaars bemoeien, de Heere zich niet mee. Maar dat volk wel. En daarom zegt hij tegen dat volk, ik heb tegen u. Dat u eerst de liefde verlaten hebt. Dat je ook al op dat spoortje gekomen bent. Dat je niet alleen meer staat op dat enige fundament der zaligheid. Dat daardoor je hart ontbrandt. En dat is alleen het goede vuur. Dat is alleen het goede vuur. Als ik aangewakkerd word door mensenliefde. Oh, de mens. Ja, je hebt mensen die willen dat per se. Je moet meelijden hebben. Als ik aangewakkerd moet worden. Oh, door dit of dat gewicht. Als mijn aanblazende kracht is de donkerheid van de tijden. Als mijn achtergrond, oh, de noodzakelijkheid. Ja, is dat een achtergrond? Wel nee. De achtergrond van de zondaar. In het aantal gelovigen of als dienaar van het woord, in welk opzicht. De achtergrond kan alleen maar goed zijn als die is. Het eeuwig welbehagen, de eerste liefde die daaraan ontspruit uit zijn vrijwillige liefde, waarin hij Jacob heeft lief gehad. En als de mens dat verlaat, nou ja, dan gaat, het is gelukkig als de Heer het doet, als zijn volk geldt, dan gaat hij het wel onder ogen brengen. In het leven slaat men er geen acht op, men stopt de oren dicht, maar als tenslotte, als we nog een sterfbed hebben, dan wordt het toch wel openbaar in ons hart, hè. Waar drijf ik nou op? Ja, nou komt het uit. Waar drijf ik nou op? Ja, op de genade, zegt hij. Op de genade? Ja, maar waarom schreef hij dan zo hard en waarom ben je zo? Ja, maar een mens blijft toch maar een mens, zegt hij dan. Ja, moet je ze geloven. Nee, dat komt omdat hij gaat voelen tot in diepst van zijn ziel. Hij zit eigenlijk omhoog. Waarom? Hij heeft heel zijn leven gedacht dat hij een gepast onderwerpje was. Na ontvangende genade is hij al gauw het spoor van de godsdienst opgegaan. En hij is een bekeerde man. Was dat nou zijn hoop? Wel, deze hoop die bestond daar als hij eens een keer goed oppast of een keer goed kerkt of zijn aangename gestalte had. Heeft hij weer aardig hoop. Maar om in alle wangestalte en ongestalte te hopen op zijn heil. En te geloven in een genade God. Oh, dat probeert de duivel er alle kanten uit te werken. Maar als men eerlijk is, zou men zeggen, ja, ik ben ver van pad af en ik heb het nou verschrikkelijk benauwd. Kan met mij en met u net zo goed zo gaan, hoor. Maar er zijn altijd redenen en oorzaken voor aan te wijzen. Altijd. En meestal is dat de reden die ik u noem. Want we roemen met onze mond dat we alleen uit genade zaal. Maar geloven we het nu? Geloven we het nu? Als het lijkt alsof de hele hel over ons heen is. Geloven we het nu als openbaar komt in de harten? Nee. Laat maar eerlijk zeggen, nee, Heer, dan kan het niet. Nee, en dat, nee, dat kan niet. Als het toch echt was, dit of dat, dan zou dat of dat, nee. Zo is die zitting te combineren. En daaruit komt nou het beste uit, zeg ik wel eens. Heer, beken ik in mijn hart dat ik tot over mijn oren erin zit. Haal u me eruit, trouwe Heer, en laat me van genade alleen leven en sterven. Anders kan het toch niet. Dan is het toch een verloren zaak. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. De Heer rekent het hoog aan. Hij noemt het een val. Hij noemt het alsof ze op de hoogte van de berg waren. De berg Golgotha. In de eeuwige liefde Gods begrepen. In Christus Jezus. Alsof een mast. Niet dat het zulke hoge mensen waren. Maar hun liefde ging uit tot de Allerhoogste, die in zijn eeuwige Allerhoogste liefde zich had geopenbaard. En nou lijkt het, ze denken dat ze hoger geworden zijn, maar de Heer zegt, nee, je bent eruit gevallen. Eruit gevallen. En de een ligt met een gebroken been op de straat en de andere kan niet meer lopen en een derde zit in het gips. Ja. Ach, geliefde, wat kan het de zonder als de Heilige Geest op een ogenblik doet verstaan wat zijn woord inhoudt eigenlijk in haar boodschap tot ons. Dan krijgt hij altijd maar naar beneden. Dan zegt die Heere, eer ik verdrukt werd, dwaal ik. Blijf me toch alstublieft zoeken, want uw geboden heb ik niet vergeten. Namelijk, uw gebod wat ge uitsprak. Dat gij zult geloven in degene die de Vader gezonden heeft. Dat was ook Davids gebod. Nu, daar zijn ze uitgevallen. Bekeer u, zegt de Heer. Bekeer u. Ja, hoor eens. Dan moet je niet zeuren. Bekeert u. Dan moet je niet zeuren van, ja, maar ach. Wat zal een mens toch? Wat zal een mens toch? De Heer doet die akelige praat weg en gedacht uit je hart. Bekeer. Keer om, word weer omgedraaid, geliefde. U was omgedraaid, zegt de apostel, door God. God was uw aangezicht gericht naar die hemelse stad Jeruzalem. Waarom kijk je nou weer naar Sini? Waarom loop je allemaal naar het blinkend gezicht van Mozes te kijken? Waarom? Waarom? En wij met ongedekte aangezicht aanschouwen, zegt toch de apostel. Vernieuwd wordende, als door des Heere Geest. Waarom? Wat vind je dat zo allemaal zo mooi misschien? Wat word je groot met je eigen? Wat ben je er toch? Tuurlijk, je doet het wel, je predikt het wel. Maar dat... Keer om, zegt de Heere, dat wil zeggen, hoor toch en blijf toch bij mijn vrije gunst en genade, bij mijn eeuwige liefde en trouw, bij mijn eenzijdig zoenverbond, bij mijn onvoorwaardelijke belofte, bij mijn vervulde wet in mijn lieve zoon, en laat toch uw oog rusten, op dat onstraffelijk en onbevlekte land. Als de Heere zegt, bekeert u, dan zegt de Heere dus ook, zie toch het Lam Gods. Waarom kijk je nou overal naartoe? Kijk, en voor het volk is dat gezegend en wordt dat toegepast in de harten. En als dat geen vrucht meer afwerpt, dat is een teken dat er niemand meer is. Dat er niemand meer is, nee. En wat er nog is, dat zakt vanzelf steeds verder in de leugen weg. Maar er is hier een kerk die het moet horen. Daarom gedenk dan. Denk eens terug. Denk eens terug. Wat zei je toen? Door u alleen om het eeuwig welbaar. Wat dacht je toen? Toen dacht je, Heer, ik ben rondom goddeloos. Ik ben rondom enkel zonde. Ik weet geen raad. En wat deed ik toen, zegt de Heer? Toen heb ik je hoop gegeven en verwachting uit het werk van mijn lieve zoon. Gedenk daar toch eens aan. Gedenk daaraan, hoe was toen je gang door het leven? Nee, nu doe je niet in openbaar allerlei zonden en ongerechtigheid, maar deed toen ook niet. Deed toen ook niet. Maar toen zei je iedere avond, zei je, ach Heere, elke dag, deze mijn dag had ook weer genoeg aan mijn eigen kwaad, gedachten, woorden en werk. Maar zie mij toch met gunstige ogen aan in uw lieve zoon. Dat u het vrucht had. Dat wel. Maar nou ben je op het spoor, zegt de Heer Jezus, daar komt tenslotte het verderf en de warme uitkruipen. Dat is verderfelijk gevaarlijk. Gedenk er toch aan. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gaten slaan van zijn eeuwig trouwverbond. En bekeert u, doe de eerste werken. Werken? Werken, ja. Er zijn toch werken genoeg hier? Doen ze dan niet meer zoveel? Doen ze niet genoeg werk? Nee, maar dat zijn nou voor God de grootste werken, hoor. Dat zijn de werken waar de Heer het beleidste mee is. Daar vloeien de anderen uit voort. Dan worden de anderen gedragen door de glans van zijn welbehagen in Christus. Maar niet door de glans van het godsdienstige vlees en van het principe. Ze hebben wel werken. Maar ze komen op uit de beginselen en uit de principes. Uit de veranderde mens en uit de bekeerde mens. En wij zijn verplicht, wij Calvinisten. Dat werk op zichzelf zijn wel goed die ze doen. Maar innerlijk, de Heer kent het hart. Voelt hij? Nee. Ze vloeien niet meer voor hun waarneming naar hun geloof. Aan die enig springende fontein, Christus. Nou zegt de Heer, die werken. Daar kijk ik juist naar die werken. Dat zijn werken, want die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven en die zal de dood niet zien. En die zal ik ook voeren uit alle boze netten en leiden in het midden van de paden des rechts. Dat is een belofte. Daarom doe de eerste werken. De werken qua aanzien, die waren niet zozeer veranderd. Nee. Je kon niet zeggen, ze doen nou dit niet meer en dat niet meer. Ze waren er nog wel. Maar het werk, wat eigenlijk geen werk is hoor, maar het werk des geestes, door het allerheiligst geloof in het enige fundament en de rotsteen der zaligheid, daar waren ze af. Daar waren ze op weg aan het afglijden, van het voetstuk van die genade. Zo bestraft de Heer. En hij laat het daar niet bij. Doe de eerste werk en zo niet. Ik zal haastelijk komen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien u niet bekeert. De kandelaar is de gemeente. De kandelaar, dat is de saamgeroepen vergadering. Indien gij niet bekeert. Waar loopt het dan op uit? Och, dat gebeurt niet vandaag of morgen, hoor. Gebeurt niet vandaag of morgen. Zo in één keer. Maar het zakt weg. Als die ouderen die begenadigd zijn door het woord Gods. En die het woord van genade ontvangen hebben. Maar als die hun kinderen steeds minder onderwijs geven. Als steeds akeliger wordt. Nou ja. Als het behoren bij dat volk van Sion, dan zullen de kinderen straks zeggen, ik had er niet gedacht dat de vader nog zo benauwd weg zou gaan. Hij had toch zo'n nauwgezet leven. Kijk, maar die kinderen die weten al helemaal niet meer wat genade is. Die weet helemaal, die vechten er eigenlijk ook al dood voor de beginsel en voor de leidzaamheid en voor de arbeid en de kwade niet kunnen verdragen. En nog een geslacht verder, dan zijn ze rooms. Dan zijn ze rooms. Dan zijn ze nog roomser dan de paus zelf. Zo is het gegaan met de kerk. Met die oude kerk. Ik zal bijkomen, die kandelaar van zijn plaats weren. Hij staat nog niet wegnemen, hij staat hier weren. Met andere woorden, ik schuif hem weg. En ik breng hem naar een ander toe. Ik zet hem op een andere plaats. In de bossen. Waar de mensen elkaar nog opeten. Die kannibalen. Ik zet hem midden onder de goddeloze heidenen. In welk land dan ook. Om ze blij te maken en te verrassen met mijn eeuwige genade en ontferming. Maar van jullie neem ik hem weg. Weer. Dus dat is niet alleen geen knecht. Maar dat is geen plaats meer. Het heeft 5 eeuwen geduurd. In de 5e eeuw was er nog een gemeente in Efeze. Het heeft eeuwenlang behoord tot de leidinggevende gemeente, de moedergemeente van Klein-Azië. En toen is de weg gestart, weggeblazen, langzaamaan. Langzaam kwam de maar het ging steeds sneller. En nu? Het is alles veroverd door de halve maan. Mohammed, Allah is groot. Mohammed is zijn profeet. Als je de beschrijving van nu leest, dan vind je er nog een gehucht. En dan vind je wat ruïne van de roemruchtige gemeente en stad. En daartussen enkele bedouïnen in een tent die Allah aanroepen. Er is niemand, las ik van een schrijver, die de brief aan de Efeziërs kent of leest. Niemand die Paulus weet dat hij 3 jaren daar gearbeid heeft. Dat las ik van een reiziger die er geweest is. Niemand. Ik zal uw kandelaar weren. Hij is er nog wel. Maar ver buiten Efeze wordt met zielsvermaak de brief des apostels gelezen. Maar daar niet meer. Dat is voorbij. Wat is dat ernstig. Ik zal de kandelaar weren, indien u niet bekeert. Als wij die eerste liefde verlaten, van dat eeuwig welbehagen en ontspruitend uit zijn eeuwige liefde, die zich zoekt te wortelen op dat enige fundament, nou dan gaat het van kwaad tot erger, totdat er niets meer te vinden is. Die een oor heeft, die horen. Die een oor. Hebben alle mensen dan geen oren? Nee. Nee. Er staat eigenlijk in het enkelvoud, die een oor heeft, die hebben gehoord of die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Het ging over de gemeente. Maar dit is een bewijs. Het geldt de hele kerk. Wat de geest tot de gemeente heden zegt. Ook onze gemeente. Daarom is die brieven, zijn die brieven ook aan ons ook gericht. Die overwint. Hè? Ja, laat maar rustig staan. Die overwint. Dat duidt op een strijd. Een strijd. De strijd is toch gestreden? Nee, dat duidt op een strijd. De strijd des geloofs. Ja, maar ik dacht dat wij daar niet zoveel van moesten hebben. Ja, daar moeten wij alles van hebben. Dat is de worsteling altijd door om te blijven bij de genade en bij de ontferming Gods. En om alleen lukt dat eeuwige welbehagen des Vaders als de oorzaak en het fundament Christus Jezus te mogen kennen en ons daarin te verblijven. De strijd. Want alles is erop uit in ons eigen boze hart, goddeloos of wettisch. En buiten ons is heel het Jeruzalem van beneden bezig. Alle Judaïsten, ze zijn bezig om dat eruit te branden. En ze kunnen het zo ver krijgen dat je wel eens naar je hoofd grijpt en je zegt, ja, nou weet ik het echt niet meer. Je komt niet aan een eind. Een mens komt niet aan een eind. O, zegt de Heer, al weet ik het niet meer, blijf voorbij. Strijd, die goede strijd des geloofs, het welk u overgeleverd is, Timotheus. Bewaar dat dan. Dat is het pand wat van mij is. Dat is mijn eeuwige ontferming. Dat is mijn genade alleen. Die overwint, die zijn oor niet leent, omdat hij een oor gekregen heeft van God. En die zijn eigen oor gaat haten. Dat die zegt, ik hoor altijd maar naar het verkeerde. Die een oor van God, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Dat is de belofte tenslotte. Hij roept terug en hij belooft. Iedere gemeente krijgt een eigen belofte naar de aard der zaak. Waar gaat het om, geliefde? Om de vereniging en de verzadiging met de Heer Jezus Christus. Dat hadden ze toch al ten dele. Ten dele. Maar wie blijft bij dat pand en in dat waarachtig geloof dat de Vader in hem alleen een welbehagen heeft, die krijgt een bod vol. Die krijgt alles. Want eenmaal is die, dat heeft die geloof, uitgedreven uit het paradijs vanwege de overtreding Adams. Toen is de weg versperd naar de boom des levens. Maar Christus als de boom des levens staat in het paradijs van Gods eeuwige heerlijkheid opgericht. Hierboven en beneden, maar in volkomenheid hierboven. Daar mag hij van eten. Ik zal hem geven te eten. Hier. En straks eeuwig verblijden. In het land dat geslacht is. Wat een belofte. En dan zul je dan zeggen, heren, waar, heren? Waar, heren? Wat hebben we dan toch gedaan? Dan zegt de Heer, omdat ge mijn woord bewaard hebt, zal ik u ook bewaren. Eet, vrienden, drink en word dronken, mijn liefste. Laat alle mensen scheef kijken. Laat alle boze aan het woord slaan. Maar ik zeg, dat zegt Christus. Hij zegt tot de kerk, ik zal hem geven te eten. Van die boom waarvan de bladeren zijn tot genezing der heidenen. Hij komt weer in het paradijs terug. Eeuwig terug. O, heeft dit woord, deze brief, zijn doel bereikt? Zekerlijk. Zekerlijk. Want ze hebben gehoord en ze hebben zich gewend. Tot de springfontein van al goeds. Totdat zijn evangelie verworpen was. Toen heeft God het weggevaagd. En onder het zand bedolven. Amen.